Welkom bij de podcast van Soul of Inspiration. We gaan het hebben over vreemdgaan. We hebben hiervoor al een andere podcast opgenomen over vreemdgaan. En we gaan het nu hebben over, eigenlijk, we zeggen deel 2, maar het gaat eigenlijk over de signalen, de kenmerken van de energie van de persoon. Dus als je in een relatie zit, wanneer ontdek je nou wat voor gedrag heeft iemand als die vreemdgaat? Dan gaan we het specifiek over hebben om iedereen, ook degene die vreemd gaat, maar ook degene die de dupe is van ontrouw, een eerlijk en een vrij leven te gunnen. Ja. Wat zijn nou, hoe ga je het nou ontdekken?
Ja, lieve mensen, fijn dat je luistert. We vinden het echt bijzonder dat we zoveel volgers hebben gekregen in een korte tijd. En dat onze podcast, zitten we samen hier gezellig een beetje te kletsen, dat zo goed beluisterd worden. Dus dank je wel. We zijn echt heel dankbaar dat mensen hier inspiratie uithalen, want dat is wel waarvoor we doen.
En wat ik ook leuk vind om te zeggen is dat mensen altijd zeggen als ze bij ons zijn, als ze bij ons komen, dat ze zeggen, oh, ik vind het echt leuk om jullie stem in het echt te horen. Want jullie stem klinkt op de podcast, ze zeggen wel eens, kom je uit Rotterdam of, maar ze vinden
het heel... Dat kan je bij mij helemaal niet horen, nee. Kom je daar nou bij?
Dat ze het heel leuk vinden om te horen dat we in het echt hetzelfde zijn als tijdens de coaching, gewoon nuchter, met een diepere laag, maar ook met humor. Want dat
ik vind het belangrijk dat spiritueel gezien wordt als iets wat je gewoon in het dagelijks leven kan toepassen, wat op een nuchtere manier, zoals wij eigenlijk alle twee zijn, maar echt wel met een diepere laag, een diepere betekenis gebracht kan worden, dat het dus ook laagdrempelig is om jezelf te ontwikkelen. En dat het niet hoog moet zijn of op een bepaald niveau moet zijn, maar dat je echt het gevoel hebt van, ik kan echt wat leren van de levenswijsheid die wij door alles wat we hebben meegemaakt hebben opgedaan, en die we echt oprecht met heel veel liefde delen aan de mensen die naar ons luisteren. Nou, het gaat dus natuurlijk over vreemdgaan. En eigenlijk wat ik daar in eerste instantie over wil zeggen, is dat het natuurlijk het allermooiste scenario is als je een goede relatie hebt. Dat het mooiste zou zijn als iemand daar eerlijk over is. Dat iemand eerlijk zou zeggen van, goh, ik heb iemand ontmoet. Of ik heb een klik met iemand op mijn werk. Of ik ben iemand tegengekomen die heeft echt een indruk op me gelaten. Dat je dat kan communiceren. Want je hebt eenmaal een relatie gekregen. En in eerste instantie vond je elkaar heel erg aantrekkelijk en interessant. En had je goede gesprekken. Had je geweldige intimiteit. Was alles fantastisch. Meestal, hè. Gaat zo in een relatie. En op een gegeven moment zwakt dat een beetje af. Dat is misschien wel normaal. Ik ken het niet. Tenminste, Jezus en ik hebben dat niet. Maar er zijn ook mensen die dat zo ervaren. Dus laten we aannemen dat het gewoon in de meeste relaties zo gaat. Maar wat gebeurt er dan daarna? Daarna is er dus geen communicatie meer. Iedereen gaat een beetje zijn eigen weg. Je zit een soort van sleur. De een zet de vuilniszakken buiten. De ander brengt de kinderen naar school. En dan zit je in een soort van systeem. Wat je eigenlijk niet wil. Want je wil die connectie blijven voelen.
Nou, wat ook wel leuk is om te zeggen. Dat het ook een behoorlijk systeem is. Want je praat erover alsof het een systeempje is. Maar mensen, waar humoristisch over ons eigen leven ook wel in praten, van waar we zelf vandaan komen, is ook een systeem. Maar uiteindelijk is het zo bijzonder als je jezelf gaat leren zijn, dus zonder schaamte, angsten of bescheidenheid. Je gaat gewoon puur uitspreken, ook al zit je nu een soort opdrachtje, hoef je niet te doen. Als je er voor open staat, kan het je helpen. Wat wij altijd zeggen, spreek gewoon eens wat gedachten hardop uit. Dus de gekste gedachten die je hebt, zeggen we ook wel eens tegen elkaar, van joh, wat denk je nou? Ga nou eens kijken naar hoe die ander op jou reageert. Want dat is vaak ook de key voor een begin van een goede communicatie. Dingen uitspreken waarvan je denkt, van, ja, dat heeft nou voor zin. Of waar zit die ander nou op te wachten? Spreek gewoon eens de kleinste gedachten eens een keer uit.
Ja, maar dat is wel wat ik in deel 1 ook zei, in de vorige podcast die we over op hebben genomen, is dat juist het veilig voelen bij die relatie die je hebt, nodig is om die gekke dingen uit te kunnen spreken van, ik heb vandaag gewoon zin om iets te doen waar je misschien niet zo makkelijk zou delen met iemand.
Nou, of noem het een keer simpel. Als we opstaan en Marieke zegt bijvoorbeeld, ik heb vandaag zin om even iets leuk voor het huis te kopen, of de tuin even in te richten, of even lekker naar de HEMA te gaan om wat spullen te kopen. Wat ik tegen haar zeg, van, joh, moet je weer naar de HEMA, heb je weer een tik. Het maakt niet uit. Het gaat erom dat je gewoon je zo vrij gaat voelen dat je gewoon opstaat met een vrije energie, waardoor je niks opkropt, maar gewoon dingen leert delen. En dat gaat vanzelf naar de diepere laag.
Maar dat komt ook omdat je dus veilig voelt bij die ander. Dus dat is wat ik wilde zeggen. Dat het belangrijk is dat je dat hebt. Als je dat niet hebt, dat je dat gaat creëren in je relatie. Dat je gaat zeggen van, goh, ik zou het fijn vinden om een gesprek met je te hebben. Maar ik wil eigenlijk heel eerlijk naar je zijn. En ik wil me veilig voelen. Kan ik bij jou alles delen? Ja of nee? Als je nu al voelt dat je denkt, ja, ik voel echt totaal niet dat ik dat kan. Ligt dat stukje bij jou of ligt dat stukje bij je partner of ligt dat in de relatie? Ga kijken wat je eraan kan doen. Ga het wel bespreekbaar maken. Of je zit gewoon in een hele slechte relatie en denkt van, dit wordt hem niet. Maar dan heb je ook je antwoord. Dan weet je het nu al na 5 minuten. 5 minuten weet je het dan al.
Maar we willen het vooral gaan hebben, nu even praktisch over, ja. Hoe ga je nou ontdekken dat iemand vreemd gaat? En we hebben een aantal soorten karakters van, of het nou over man of vrouw gaat, of mensen die vreemd gaan. Ja. We beginnen bij het onzichtbare vreemd gaan. Dan wil ik eigenlijk
het onzichtbare vreemd gaan is heel mooi dat je het zegt. Want het onzichtbare is eigenlijk jouw intuïtie. Het allermooiste is onze intuïtie. Dat is onze allerbeste raadgever. Daar geven we allemaal trainingen over. Daar helpen we iedereen mee. Want je intuïtie vertelt je altijd de waarheid. Nou is het zo dat je een intuïtie hebt. Je hebt een gevoel. En je weet gewoon dat het gevoel in je onderbuik klopt. Eerlijk is eerlijk. In een fractie van seconde vertelt je lichaam jou, hij is niet eerlijk. Zij is niet eerlijk. Maakt even niet uit.
En als je hier aan twijfelt al, wil ik even doorbreken. Ja. Dan nodig ik je uit om echt naar een dag te komen bij ons. Of een privécoach te boeken. Want dan willen we je echt met liefde gaan herinneren aan hoe magisch je gevoel en intuïtie is. Want dat is echt de gids van het leven.
Ja. Doordat mensen niet eerlijk tegen je zijn, ga je verder van je intuïtie afstaan. Dus als jij alle mensen die we tot nu toe hebben gesproken, die geen goede relatie hebben, waarin een vreemd is gegaan, waarvan er ontrouw is geweest, waarvan mensen voelden dat er een connectie was, al was het maar door de telefoon met een ander, dat voelen we. Eerlijk is eerlijk, we hebben allemaal dat gevoel. Maar wat gaat ons hoofd ervan maken? Ik heb het misschien verkeerd. Het was misschien zo'n collega. Nee, hij zei toch dat het echt niet zo was? Nee, onze intuïtie vertelt ons al, dit klopt niet. Ja, heb jij een voorbeeld waarvan je iets voelde, ja, waarvan je dacht, je voelde gewoon, dit klopt niet.
Ik heb heel veel voorbeelden uit mijn verleden waarvan ik mensen, ik ben trouwens echt een kampioen in als ik foto's zie of als je bij ons komt en je vraagt me wat vind je van die persoon of wat voor energie heeft die, dan kan ik je direct vertellen welke leerpunten in zijn leven of haar leven aanwezig zijn. Maar wat ik wil zeggen is, wat mijn grootste wat ik je wil delen uit alle coachings en op Ibiza en Noord-Holland die ik heb ervaren is dat de meeste mensen het al weten, maar dat het zo gaat van oké, je bent samen met iemand en je voelt aan, er klopt iets niet. Dat is vaak het begin, maar er klopt iets niet. En je partner heeft een soort van vreemd gedrag, maar net nog goed genoeg, waardoor je het kan accepteren. En die komt s'avonds thuis. Dus
het is net niet opvallend genoeg.
Nee, het is net niet opvallend genoeg. Dus het gaat allemaal nog prima. Mm-hmm. En je vraagt daar aan, joh, waar ben je vanavond geweest? En die zegt, oké, heel lul verhaal, maakt allemaal niet uit. En vervolgens zie je dat hij op de bank zit op een andere manier. Hij pakt zijn telefoon, of zij pakt haar telefoon en je ziet het van, hij... Er is een onzeker gedrag van hem of haar. Dan klopt iets niet. Vervolgens denk je van, mag ik het vragen? Dan gaan we met elkaar. Dan gaan ze ook nog een keer in een schuldgevoel van, ik kan het eigenlijk niet vragen, want. En dan laten ze het opkroppen. En dan zien ze van hun partner een gedrag van andere tijdstippen in één keer. Dingen ongeïnteresseerd thuis, anders met de kinderen omgaan. Ze hebben genoeg signalen gekregen. Hmm. Ja. Dan gaan ze met elkaar slapen, gaan ze naar bed. En dan degene die voelt dat er iets niet klopt, die wordt altijd een keer wakker. Dat is bij iedereen die bij ons geweest is, die wordt altijd een keer wakker op het moment dat ze denken van,
er klopt iets niet.
En die ander slaapt.
Die intuïtie dus.
Ja, en die ander slaapt. En dan denken ze, het eerste wat helaas tegenwoordig speelt is, ik moet een telefoon hebben.
Ja.
Dat is echt wat het eerste speelt, want daar zit alles opgeslagen. Wat, dat vinden wij ook altijd zo komisch van, we delen niks, maar in de telefoon staat alles.
Ja.
Wat vind jij er eigenlijk van, die telefoon? Wat vind je eigenlijk van dat je dat mensen zeggen, ja, als ik in zijn of haar telefoon wil kijken, en ze zeggen ja, maar dan vertrouw je me niet. Oh, je hebt een probleem met vertrouwen.
Nou,
Wat vind je ervan, van zo'n uitspraak?
het voelt mij niet als dat ik het niet, dat ik het niet mag kijken. Ik vind als je een goede relatie hebt, laat je telefoon gewoon
Ja,
open.
precies.
Weet je, mekaars code. Wat zou je überhaupt te verbergen hebben als je een open, goede relatie hebt? Dat
Toch
is maar.
zijn er heel veel stellen die niet van elkaar weten wat voor codes ze hebben, of niet in elkaar telefoon durven kijken voor de, omdat ze weten dat de reactie van die ander zo geïrriteerd of boos is, dat ze gewoon denken, laat me, dat het een soort gedachte wordt die je niet kan delen.
Ja, ik vind het heel
Jij mag
bijzonder.
in mijn mobiel,
Ja.
ik ga in jouw mobiel wanneer ik dat wil, de kinderen. Maar hoe ervaar jij dat dan?
Nou, ik ben altijd heel open geweest in mijn communicatie. Ik heb een code op mijn telefoon, omdat dat moet. En tegenwoordig is het nog Face ID ook nog. Maar mijn kinderen hebben allemaal de code. Jij hebt de code. En ik vind het normaal dat we dat delen. Alleen als je natuurlijk iets te verbergen hebt, dan is het natuurlijk lastig dat iemand in je mobiel kijkt. Dus
De
je
eerste
mobiel is.
signaal, dat wil zeggen dat het let op het gedrag van de telefoon.
Ja, dus dat is één. Twee is dat als je iets voelt, dat je daarna gaat vragen. En dan is het natuurlijk aan die ander om te achterhalen hoe die gaat reageren op jouw vraag.
Maar ik wil eerst nog even zeggen, voordat je daarna gaat vragen, zorg altijd dat je diegene niet wandelend, afleidend
Ja,
in de
klopt.
deuropening.
Goed dat je het zegt, ja.
Ja, goede. Ik zeg het altijd even: als je naar een gevoelig onderwerp gaat vragen, maak
Doe
de.
dat niet tussen neus en lippen door,
Nee,
maar maak er echt
ga
tijd
samen
voor.
zitten aan tafel. Altijd zeggen wij altijd: misschien klinkt het alsof je bij de politie zit, maar recht tegenover elkaar, ook niet naast elkaar op de bank. Recht tegenover elkaar, met dat je elkaars ogen kan zien. En dan ga je elkaar vragen stellen.
Ja. Dus als iemand reageert met, goh, schat, ik zag dat je even op je telefoon zit. Ik heb laatst een onderbuikgevoel. Hè? Dat moet even zo, dat er iets niet klopt. Is er misschien iemand anders in het spel? En iemand reageert van, nou, je vertrouwt me echt helemaal niet, hè? Want het zal wel bij jou liggen. Want als jij mij niet vertrouwt, kan ik jou dus ook blijkbaar niet vertrouwen. Dat is één.
Dat is eigenlijk het wegduwen van
Je verantwoordelijkheid om een goed
ja,
antwoord te geven.
wat je wil niet luisteren. En het psychologische gezien is dat je zo het voelt bij die ander zo confronterend dat het gelijk wegduwt. Want als je een vraag stelt van joh, hey lieverd, wat wil je eten of wat zou je graag willen doen vanavond, dan kan iemand heel rustig reageren. Maar als je iemand gelijk het vuur aan zijn schenen legt en iemand voelt zich aangevallen, gaat iemand altijd het terugkoppelen naar degene die eerlijk is.
Ja,
Dus het
dat
ligt
is
aan die ander.
ja, ligt aan die ander. Of je zal zelf iets te verbergen hebben dat je zo reageert. Wat is dit nou weer voor een rare vraag aan mij? Oké, okay. Dit is dus niet luisteren. Dit is niet een antwoord op je vraag. Dit is weer een terugkoppeling naar wat jij verkeerd doet of wat jij het vraagt of dat niet in orde is. Dus dat is ook niet wat je eigenlijk wil horen. Dat is een ontkenning vanuit een defensief gedrag, terwijl je eigenlijk wil horen, schatje, waar maak jij je druk om? Wat is er aan de hand? Wat speelt erin? Waar heb je het onderbuikgevoel van? Wat zou jij willen horen van iemand als je zo'n vraag stelt?
Ja, en dat is heel fijn dat Marieke dat zegt, want dat is de key tot een opening van je zelfliefde. Als je een vraag stelt aan iemand en die reageert op een manier wat jou kwetst, mag je altijd voelen, hoe zou ik reageren als die ander mij die vraag zou stellen in dezelfde positie? En als jij dan van jezelf voelt, ik zou gevoelig kwetsbaar kunnen zijn om die ander een goed gevoel te geven, wat voel je, wat bedoel je? En die ander doet dat niet, dan weet je al, er is een stukje wat ontbreekt aan de communicatie.
Ja,
En dat is heel.
ook aan empathie dus. In feite, want jij zit met een heel kwetsbaar stuk. Als je een goede relatie hebt, reageert iemand hier met respect, met normen en waarden, met een liefdevolle reactie. Want dit is echt een hele kwetsbare vraag. Op nummer
Maar
drie
nee,
is.
tussen die eerste en tweede stap, wat wij al tegen elkaar op
Ja.
zeggen, wat voel je erbij als die ander zo reageert?
Ja.
En dat willen we dat je
Nou,
dat ook.
dat gaan we hierna even
Oké.
bespreken. Want nummer drie is dan dat iemand zegt: nou, ik had me zo'n leuke avond voorgesteld. Ik wilde je net met je uit eten. Ik wilde net met je ten huwelijk vragen. Ik wilde net zoiets gaafs met je doen. Kortom, het probleem is er niet. We gaan ons verleggen naar iets wat veel belangrijker is. Maar nu verpest jij de sfeer.
Ja,
Dat is nummer drie.
en dan gaan we naar nummer 4, om wat Marieke net zegt, straks gewoon gaan we inwijden op wat dan de zielreactie mag zijn voor jezelf. En nummer vier is dus dat iemand zo gefrustreerd gaat worden en boos gaat zijn dat hij jou onder druk gaat zetten om een schuldgevoel te geven, dingen van je af te pakken, dus zeggen het over het huis, over de kinderen, over een stukje dat hij je vrienden van je af gaat pakken, dat hij je belachelijk gaat maken. Dat is de vierde stap. Vaak gaan mensen in de overtreffende trap.
Dat vond ik ook heel goed dat je net even mij inbrak op mijn gesprek. Dus dat je hier dus wel echt de tijd voor neemt. Want kijk, tussen neus en lippen door. Je bent met de kinderen naar bed brengen. Of je hebt geen kinderen. Je hebt net de hond uitgelaten. Je bent nog half de keuken aan het opruimen. Je vraagt dat soort dingen. Dan heeft iedereen een escape om er niet op te reageren. Dus zorg dat je echt tijd voor elkaar hebt en deze vraag te gaan stellen. Op het moment dat je nog geen bewijs hebt. Het bewijs is eigenlijk altijd je intuïtie. Want vaak gaan we het zoeken in het bewijs vinden. Maar je intuïtie heeft al lang verteld dat het niet klopt. En dat je het bij het rechte eind hebt. En dat is iets wat we mogen gaan leren. Dat de intuïtie zo sterk is dat het je altijd de waarheid vertelt. Waardoor jij eigenlijk geen bewijs nodig hebt. Je hebt eigenlijk geen bewijs nodig. Als je echt voelt dat het niet klopt. Maar, ik zeg erbij. Ik kan me heel goed voorstellen dat je wel een bewijs wil hebben. Want je kunt niet zomaar iemand betichten van ontrouw of niet eerlijk zijn. Als je een vermoeden hebt en misschien ben je moe en heb je dus geen energie ervoor. En denk je van, oh, het zal misschien aan mij liggen. Maar je intuïtie vertelt je wel altijd de waarheid.
En dat is echt waar. Maar wij hebben zoveel ervaring met mensen die we hebben geholpen voor dit onderwerp. En dat, wat we echt willen meegeven is, vaak denk je, ik wil bewijs. Maar als je het bewijs letterlijk aantoont aan diegene, dan wordt het nog lastiger, omdat diegene dan toe gaat geven en nog een mooier verhaal ervan gaat maken dan dat daadwerkelijk is gebeurd, zonder dat je dat bewijs had letterlijk, omdat je gevoel volgde. Want als diegene weet dat hij is betrapt en dat hij er niet meer onderuit kan, dan gaat diegene jou, dat is eigenlijk stap 5, manipuleren op het bewijs. Dan gaat zeggen, het is niet zoals je denkt. Ja, het was maar één keer, ik voelde er niks bij. En dan ga je in jezelf twijfelen en denk je van ja, het is inderdaad zo. We hebben nou eenmaal een relatie, eenmaal gezin. Hij heeft het eerlijk toegegeven, horen we ook vaak terug van hij of zij is nou eerlijk geweest. We moeten er nou wel wat van maken. Dus we willen zeggen, je intuïtie is zo zuiver als je het al voelt. En denk dan niet van als ik bewijs heb, dan ben ik eruit. Nee, want dan wordt het vaak nog lastiger, want de eerlijke gesprekken komen vaak voort uit, er is geen bewijs dat diegene die ontrouw is geweest, die weet niet dat er bewijs is of er is helemaal geen bewijs. Maar ook al zou het niet weten, wat is de reactie van de ander zonder dat het kan inspelen op een daadwerkelijke actie van, oké, ik weet dat die ander bewijs heeft en dan ga ik een antwoord geven. Nee, voel gewoon altijd, ook al heb je bewijs, laat het niet aan die ander merken. Stel de vraag en voel wat die ander doet of zegt. Want uiteindelijk gaat het erom, als hij echt of hij of zij van jou houdt, dan gaat het, als het zo kwetsbaar een gesprek is, of die ander breekt en die wil tot een oplossing komen, of de ontkenning blijft zo sterk dat het hoe dan ook een blokkade wordt op lange termijn.
Ja, ik denk dat het, als je terugkijkt naar alle mensen die we hebben gecoacht, en dit is echt een veel voorkomend onderwerp, want ik vond het best lastig om hierover iets op te nemen, is dat we nooit hebben gehoord van iemand dat het achteraf niet klopte. Dus het feit dat wij het voelen als mens, als persoon, en het openbaar maken naar die ander, zegt ook iets over de vorm van de relatie die je hebt. Dus het is juist goed dat je het bespreekbaar maakt. Het is juist fijn als je het vraagt aan die ander. Maar dat je het vraagt aan die ander, zegt ook iets over waar je zit in de relatie. Tenzij je misschien heel onzeker bent van een vorige relatie of angst hebt of misschien niet voldoende vertrouwen, dan is dit misschien iets wat uit voortkomt. Maar onze ervaring is eigenlijk dat als je het nu voelt, dat je luidt deze podcast natuurlijk ook niet voor niks, als je het echt voelt vanuit je intuïtie, dus niet vanuit je gedachten, maar vanuit je intuïtie voelt, dan klopt het. En het is fijn als je bewijs hebt voor jezelf misschien, maar in feite heb je het bewijs niet eens nodig. Het gaat er meer over, hoe ga je nu verder? Hoe ga je nu verder met de wetenschap dat iemand niet eerlijk naar je is? Zijn dit normen en waarden waarvan je denkt, oké, dit is voor mij zo belangrijk, ik kan hier niet mee leven. Dus je gaat terug naar jezelf. Niet in, alleen maar in de emotie van die ander stappen. Daar gaat het vaak mis. Het gaat vaak mis in, ja, na de zwangerschap van mijn tweede kind had ik geen energie. Ik voelde me futloos. Ik zag er niet uit. Ik besteedde geen tijd aan mezelf. We deden geen leuke dingen meer. Nee, daar gaat het niet om. Als jij een goede relatie hebt en jij voelt je een tijdje niet goed, gaat je partner altijd voor zorgen dat je je beter gaat voelen. Of er is een gesprek, of je doet er samen iets aan om het beter te doen, of jij doet er iets aan. Of hè, er is altijd een soort wisselwerking waardoor je alle twee naar dat hogere energieniveau kan komen.
Ja, dat is die interesse. Ja, dit, wat dan zeggen, ja. Je hebt interesse in elkaar. Ja. Ik bedoel, dan kijk naar ons.
En liefde, vooral liefde. Je wil altijd dat je partner zich goed voelt, toch?
Als je elke dag communiceert en dan heb je elkaar niet nodig van je hebt een relatie, dus je moet voor elkaar zorgen en je gaat elkaar helpen. Nee, dat slaat nergens op. Wij zeggen altijd, vanuit de intrinsieke motivatie van die ander is het zo, zonder dat die ander vraagt om hulp, ga je automatisch, als je een goede relatie vraagt, of joh, hey, hoe voel je je? Wat heb je nodig? Als je ziet dat die ander niet lekker in het vel zit, ga je interesse tonen in die ander. En dat is een natuurlijk proces. Moet je jezelf toe dwingen, dan kan je ook alweer afvragen, waarom moet ik mezelf toe dwingen om voor mijn droomvrouw of voor mijn droomman interesse te tonen? Dan klopt er iets niet in de energie. Dan is er iets wat niet lekker draait. En dat is ook met vreemdgaan zo. Er is een stukje ontbroken, waardoor je het gat gaat dichten, de energie gaat zoeken bij andere persoonlijkheden, zeggen we altijd, of nou man of vrouw zijn, maakt niet uit. En dan ga je dus buiten de deur kijken, maar uiteindelijk, diep van binnen, weet je ook al dat vreemdgaan, iedere geweten, die snapt dat heus wel, het brengt je niks, maar het zit zo sterk in je energie dat je het niet meer wil. Je vlucht letterlijk van jezelf vandaan. Dat is vreemdgaan. Van jezelf vandaan vluchten. Iets hopen te halen bij een ander. Want hopen houden we er niet van. Wat je in je eigen relatie niet hebt kunnen vinden. Maar dat stukje zelfliefde is niet geheeld.
Nou ja, het rots is natuurlijk voor degene die vreemd gaat, is dat hij moet leven met iets wat hij ook wel voelt. Ja. In zijn energie dat het niet klopt. Dat noemen we dan karma. Daar komt ook wel een hoop voor terug. Maar dat je stiekem ergens gaat zitten met iemand. Dat je gaat afspreken. Dat je tegen je vrouw en tegen je kinderen liegt. Ja, dat is toch wel een heftig ding. Dat ik denk van, ja, dit moet je ook echt kunnen. Afgezien van dat je misschien niet gelukkig bent. Of dat je je niet goed voelt. Of dat je in een dip zit in je leven. Dit moet je ook kunnen. En mijn ervaring is echt dat liegen voor mij echt... Ik kan het gewoon niet. Ik vind het echt heel moeilijk om... Zelfs Sinterklaas voor mijn kinderen... We lachen daar nog steeds met de kinderen om van... Ik vond het zo moeilijk om dat niet te vertellen. Ik was zo blij dat ik het op een gegeven moment kon uiten. Dat ze het wisten precies hoe het zat. Dus je moet het ook kunnen liegen. Maar uiteindelijk lieg je het allerhardst tegen jezelf. Dus ook voor degene die nu bedrogen is en dit luistert. Van weet je, die strijd in die ander is echt heel groot. En hoef je geen empathie voor te hebben. Maar wel weten van dit komt ergens in een ervaring terug in iemands leven om hiermee te kunnen dealen. Want het is echt een ding om je gezin, om de liefde zo erg te belazeren door zo erg te liegen om met een ander in een auto een sigaretje te gaan roken of whatever je ook gaat doen. Dus het is ook belangrijk voor jou om te beseffen dat het een karma-proces is van die ander, waardoor je het los kan koppelen van jezelf. En dat jij dus meer blijft bij van, wat haal jij hieruit? En wat laat die ander aan jou zien? Nou, bijvoorbeeld iemand die wegkijkt als je bent en praat. Iemand die eens druk met zijn lichaam gaat bewegen of met zijn hoofd gaat bewegen. Iemand die je niet aandurft te kijken. Wat zijn dan meer voor dingen wat mensen wel eens doen?
Mensen gaan vaak knipperen, ze gaan stotteren. Mensen gaan vaak
hele verhalen verzinnen.
Andere onderwerpen eromheen praten. Ze willen vaak een beetje geëmotioneerd reageren. Ze draaien het in één keer andersom. Jij stelt een vraag en in één keer moet jij de vraag beantwoorden. Ze kunnen niet luisteren. Dat is vooral de grootste key tot mensen die liegen. Ze kunnen nooit luisteren, want ze voelen zich of aangevallen. Of ze hebben zo'n verhaal klaar dat ze gelijk blijven praten. Want als je echt... tot verbinding wil komen, dan durf je alle vragen tot je in te laten werken. En dan wil je ook iemand aankijken en eerlijk vertellen wat je voelt. En dat vind ik zo jammer als de ontrouw in beeld komt. Zullen we, wat wij altijd zeggen, het liegen is een negatieve energie, maar dat manifesteer je in je leven. En als je kinderen hebt, ook in je gezin. Maar als je de toekomst, als je echt jezelf waarde schat, dan wil je ook gewoon de toekomst helen door eerlijk te zijn. En dan kan je, als je al bent vreemd gegaan, als je van plan bent, een gedachte hebt over, ik ben in een relatie, maar ik heb fantasieën over een andere partner of een collega of iemand die je moet tegenkomen tijdens de boodschappen doen, maakt niet uit. Deel het thuis, voel je vertrouwd, want je bent ooit met elkaar gestart om elkaar lief te hebben en met elkaar een eerlijke relatie aan te gaan, zo zijn wij ook. En als je het eerlijk openbaar maakt, dan zuiver je. Kijk, je kan kijken naar hoe het leven voor jou werkt. Van, ik hou het geheim, dan weet niemand het, dus fuck it. Maar als je kijkt naar de energie, hoe de energie werkt, één geheim manifesteert zich in 100 problemen in je leven, omdat je geweten het niet kan loslaten. En als je je geheim niet kan loslaten, manifesteer je allemaal negativiteit.
Mm-hmm.
En bevrijd jezelf door, ik ben ontrouw geweest, je gaat het delen, wees volwassen en accepteer de consequenties. Maar consequenties zijn veel minder, de gevolgen, dan als je het voor je houdt. Want als je het voor je houdt, dan ga je alleen maar gevolg op gevolg.
De ene leugen verspreidt zich naar de andere.
We hebben echt heel veel mensen gehad die het eerlijk zeggen tegen elkaar. En die echt sterk zijn uitgekomen. En niet per se dat ze bij elkaar zijn gebleven. Sommigen wel, sommigen niet. Maar die hebben zichzelf geheeld. Een stukje verleden geheeld. Die hebben geleerd over de gevoel te communiceren. Die hebben de kinderen eigenlijk bevrijd van de negativiteit. En die zijn daardoor een hele mooie toekomst aan kunnen gaan. Omdat ze eerlijk zijn. Echt, dat was hun les om eerlijk te worden.
Ja, veel mensen gaan dan ook in de slachtofferrol van, ja, en ik kon er niks aan doen. En weet je, of maar ik zit al heel lang in een dip. Of dat is geen excuus om je partner te belazeren. Maar de andere kant is, wat leert het jou van dit stuk? Wat leert het jou van dat vreemdgaan over wie jij bent? Ga hierin mee. Wil je je gezin redden, wat helemaal begrijpelijk is. Wil je alles bij elkaar houden. Ik ken mensen waarvan de partner meerdere keren is vreemd gegaan. En we blijven. Maar wat zegt dat over ons? Wat zegt dat over degene die blijft? Iemand die eigenlijk niet eerlijk is. Daar komt het gebrek aan zelfliefde. Dus als je zelf op waarde schat, weet je ook dat je niet met minder genoegen wil nemen. Je wil een partner die er voor je is. Je wil een partner die op waarde schat. Je wil een partner die gelijk is aan jou. Je wil een partner die je naar een hoger level tilt. Niet iemand die je naar beneden trekt. Niet iemand die tegen je liegt. Niet iemand waar je moet ontdekken elke dag weer of het wel waar is wat iemand vertelt. Of waar is waar iemand naartoe gaat. Dat je een trekkersysteem onder iemand zijn auto moet doen omdat je het niet vertrouwt. Dat is niet waar liefde over gaat. Liefde gaat over zuiverheid, over eerlijkheid. Elkaar het beste gunnen, lief zijn, goed zijn voor elkaar.
Ja, wat we ook altijd zeggen, want als mensen vreemd gaan, dan moet het ook eens komisch van, je mist iets, je hebt een behoefte, en je komt iemand tegen die mist ook iets, en die heeft ook een behoefte, en dan ga je vanuit zo'n kleine behoefte, ga je met elkaar vreemd. Maar eigenlijk blazen je de volgende ook weer, want je staat niet in je kracht, je hebt geen zelfliefde, want anders kan je iemand niet blazeren, en dan ga je met de volgende weer vandoor, en dan ga je in het volgende avontuurtje, heb je weer een probleem, want dan heb je oké, we konden elkaar echt goed aanvoelen. We horen ook vaak van, die gaf me echt de juiste aandacht. En dan heb je dat stukje elkaar gegeven. En heel vaak hebben mensen weer spijt van, als het avontuurtje, als weer de maandagmorgen begint. We zeggen altijd, als het echte leven weer komt kijken. Dan denk je, ik heb zo'n spijt, had ik het maar niet gedaan. Maar het is wat we jullie meegeven. Als je iets mist, het ligt altijd in de gedachte van, ik heb een behoefte, ik heb een verlangen. En op een gegeven moment voel je iets. Durf eerlijk te zijn naar de situatie waar je in zit. Als je een relatie hebt aangegaan met iemand waarin je hebt gezegd, ik ben voor jou en jij bent voor mij. Die energie telt zo hoog. Wees eerlijk, zeg alle dingen eerlijk. En je kan altijd daarover communiceren. De eerlijkheid wordt echt gezegend.
Ja, dat geloof ik ook. Maar er zijn heel veel mensen die dan vragen, oké, en nu? Nu, je bent erachter, je partner is niet eerlijk geweest of jij bent niet eerlijk geweest. En nu verder, wat ga je nu doen met je relatie? Nou, één is dus communiceren wat je behoeftes en verlangens zijn. En openbaar maken waarom je die keuze hebt gemaakt om toch een uitstap te maken. Het bij die ander te laten, eerlijk, vanuit alle puurheid en eerlijkheid, wil die ander hiermee verder? Kan die ander hiermee dealen? Wellicht brengt het jullie dichter bij elkaar.
Ja, en twee is gewoon eerlijk, dat willen we gewoon zeggen, kaart luisteren. Je gaat Of je nou, als je ontrouw bent geweest, heb je gewoon echt één taak. En dat is luisteren, interesse tonen in je partner, vragen waar de behoeften liggen en wat ze voelt en wat ze nodig heeft om te helen.
Ja. Al is het 100 keer, maakt niet uit.
Al is het 300 keer. En als je als partner bent belazen door je partner, dan is het gewoon aan jou de taak op te gaan eisen. Wat zijn mijn grenzen? Wat zijn mijn behoeftes? En ik ga communiceren naar dit heb ik nodig. En dat is het. En geen concessies meer doen. Want vaak zijn degenen die belazen worden te lief voor die ander.
Ja.
Die hebben geen grenzen gesteld. Maar vanaf dan ga je grenzen stellen. En dan ga je bij jezelf blijven. Dit heb ik nodig. En dan ga je eerlijk voelen. Is het genoeg? Kunnen we elkaar bieden wat we nodig hebben? Gaan we bij elkaar blijven omdat we echt de magie voelen? Of mogen we eerlijk zijn? We gunnen elkaar een nieuwe liefde, een nieuw avontuur en een leven in vrijheid.
Ja, want uiteindelijk willen we allemaal de ware liefde voelen en ervaren. En dat kan alleen maar op het moment dat je voelt dat iemand niet meer is wat je zou willen zijn. Door eerlijk te zijn en elkaar los te laten. Waardoor iedereen op zich weer een sterke persoonlijkheid kan worden. De zelfliefde kan ontwikkelen. Gevoel en intuïtie kan volgen. En de kans krijgt op ware liefde. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Is zelfliefde, ware liefde vinden. En dat kan alleen als iedereen puur, zuiver en eerlijk is. Dus in het volgende deel gaan we van vreemd gaan, gaan we zorgen. Oké, wat ga je doen na het vreemd gaan? En hoe kom je weer in je eigen kracht? Want dat is echt nog een ding. Nadat je zo belazerd bent. Of je hebt iemand belazerd. Hoe kom je in je kracht? Hoe in je relatie? Maar vooral in jezelf.
En hoe ga je ware liefde behouden?
Ja,